camoufleren. Kijk, op eigen kracht klinkt mooi, maar ik ga ervan uit dat we dat altijd naar gekeken hebben. En oud denken, nieuw denken, ik denk dat het niet bestaat. Er zijn gelukkig genoeg burgers die kennen hun tekortkomingen, hun handicap en denken dan ook wel na zelf, wat zou daarbij passen? Dus ik vind de vraag, God, zou een scootmobiel met dit handicap voor mij iets zijn? Niet oud denken, ik denk dat dat een terechte vraag is. En als er dan creativiteit bij komt, dan vind ik dat niet erg, maar ik wil dat politiek niet zeggen. Er zit weer een stuk bezuiniging achter. En de vraag is wat de grenzen zijn, wat je van mensen kunt vragen. Ja, het omzetten van categoriale bijstand, hetgeen niet meer mag van de Rijksoverheid. Ik denk dat het goed is dat we daar als raad nog eens heel technisch over geïnformeerd worden en niet zozeer wat ik gekregen heb in beleidsuitgangspunten, maar veel meer. We hadden dat en dat vervalt. Of mogelijk kan een bepaalde cliënt individueel er weer in aanmerking komen via. Wij zelf zijn niet blij met de ISD als uitvoeringsorgaan daarin, om twee redenen. Eén, die zijn toch gewend om alleen maar te tellen vanuit de regels voor wat het minimum is. 100%, 110%. En bij nu hebben we bij de WMO met een categorie te maken waar ook andere aspecten komen kijken in de zin van chronisch ziek. In hoeverre gaat dat door in je budget? In hoeverre kun je dat doorberekenen? Hoeveel komt daar een optelsom bij? En dan is die afdeling niet goed in. Die kunnen wel uitrekenen wat 100% is, 110 en 120%. Maar om te individualiseren moet je vooral niet bij ISD Bol zijn. Dat is onze mening. Twee, uitvoeringskosten van het budget af bij ISD Bol lijkt me sterk. Als je dan bij ISD Bol levert, dan komt namelijk uitvoeringskosten vrij. Dat zijn die kaartensystemen, wat niet meer mag. Dat komt allemaal vrij. Dus die moeten niet blijven vragen. Want dat is iets die bol ook goed in. Ik bedoel, uiteindelijk is personeel gestegen en gestegen, maar er vervallen ook taken. En ik hoor niet dat daar ruimte voor vrijkomt. Maar goed, dat is een politieke opmerking. Wij zien het er liever niet. Dat je chronisch gehandicapten wel tegemoet moet komen, dat staat wel zo in de stukken verbrand. Zou hopen ook dat we daar aan vasthouden. En wij hebben onze twijfels bij de uitvoering. Wij zien ook graag dat het eigen bijdragebeleid door de raad wordt vastgesteld. In ieder geval dat daar door de raad een discussie over gevoerd kan worden. Want ik verwacht namelijk twee momenten waarop raadsleden worden aangesproken. Dat is als mensen het niet meer kunnen betalen of te veel moeten betalen. Zeggen, waar ben je dan mee bezig? Dan moet de raadslid moet zich verantwoorden. En het tweede is als er een hele grote wijziging komt in toekenningsbeleid. Nou, toekenningsbeleid zetten we inhoudelijk een beetje in. We besnappen de principes. We weten dat het wat anders moet, maar dat zit toch volgens mij veel in de marges. Maar met eigen bijdrage moet je als raad ook goed in de gaten houden dat je niet te veel afwijkt in de regio. Want anders moet je mensen inderdaad verplichten te verhuizen naar iets waar het beter is. Maar twee, ook dat je het armoedebeleid daarbij optelt. Het kan niet zo zijn dat we allerlei zaken verhogen en eigen bijdrages verhogen. En dat we daarmee mensen het vel over de oren trekken. Dus ja, wij vinden dat dat naar de raad moet. Wij zouden ook graag zien, en u zult dat monitoren noemen, de afwijkingen in Parkstad als het gaat om voorzieningen en bijdrages. Waarom? Kijk, je kunt je met heel Nederland vergelijken, maar dat moet je niet doen. Maar het is natuurlijk wel zo, als wij met Landgraaf bijvoorbeeld een bestuurlijke fusie willen, dan zou je op zijn minst daar een beetje gelijk moeten lopen, maar ook met de hele kerk. Het moet niet zo zijn dat je puur vanwege je handicap moet verhuizen. Dat is onze achtergrond. En dan kunnen er best verschillen zijn, maar die moeten wel binnen marges zijn. Die moeten verklaarbaar zijn. Wat ik vanavond nog niet gehoord heb, is die hele kwestie Mondriaan CMUW. Een van de kleine voorstellen, althans in het hele pakket, is de dagbesteding. Dat doen we bij CMUW. En Mondriaan heeft daar een brief van twee kantjes van gestuurd. En die zegt, dat moet je niet doen. Want als je dagbesteding loslaat van behandelen, wordt het niks. Ik zou daar graag een inhoudelijke reactie op krijgen. En ook wat hij nou uiteindelijk gekozen heeft. Die mensen hebben meegedaan in de inspraak. Die maken dan een brief en ik zie nergens uiteindelijk de beslissing terug. Waar ik mij zorgen over maak, dat is toch ook weer de brekende burger. Bij de jeugdzorg heeft een brekende burger een escape via de huisarts. Als die huisarts daarin zou trappen, dat is een aanname. Bij de WMO heeft hij die niet. Maar berekende mensen, die zijn natuurlijk wat voorbereider bij de maatwerker. Ja, kinderen, geen contact, buren, prooi er joh aan het met. In die zin is het hoe geslepener je bent en hoe je dan meer krijgt, is toch een risico in de creativiteit. Het tweede waar wij tegenop zien, en CBW zegt, ja, wij krijgen mond op mond en dan heb je de babyboomers. De laatste tijd ben ik zelf geconfronteerd met privégevallen, met name van oude mensen die gewoon een sociaal netwerk niet meer hebben. Hun kinderen wonen in Amsterdam of in Vriezenveen. Kinderen zijn overleden, mensen leven nog en de partner sterft. En dan kun je zeggen, ja, dat zijn een paar, dan heeft u pech gehad dat u een paar van die mensen kent. Maar ik zie, en dat zie je ook bij ouderenwerk terug, de mensen die aan voorzieningen deelnemen, zijn meestal mensen die nog goed meedraaien in de maatschappij. Die gaan naar bewegen voor ouderen, die zitten bij tafeltje, dekje. Maar je ziet dus, als je dat op broodsumsevoort, ik kan dat niet in cijfers aangeven, ook een categorie, digitaal van terugtrek, die je niet bereikt, die zo ver geïsoleerd raken, dat ze ook het aanbod misschien nog wel kennen, maar niet tot zich nemen. En dan moeten wij wel opletten, want wij kunnen wel ruig praten, eigen kracht en mantelzorg, maar wat gaan we daar vreemden in zetten? Dus ik begrijp de overweging en tegelijkertijd kenschets ik ook wat zorgen, omdat ik de groep onbereikbare geïsoleerden zie toenemen, omdat de maatschappij heeft geëist dat mensen mobiel worden. En heel veel ouderen, bijvoorbeeld in Bronsum, die nog wonen, hun kinderen op een dusdanige afstand wonen, dat ze in ieder geval van familie het niet meer moeten hebben. En daarbij is de maatschappij geïndividualiseerd, ook een buurt, dat klinkt altijd leuk, zorg voor je buurman. Ik moet het nog zien, ik geloof er niet zo heel veel van.
Meneer Lespaar, op welke wijze worden deze mensen dan nu geholpen?
Nee, dat is het probleem, net vaak niet. Of als het te laat is, gaan ze naar het WMO-loket, en dan krijgen ze bijvoorbeeld wel nog, in de zin van dat er een aanbod is, bijvoorbeeld thuiszorg, vind ik een hele sterke, die ook met het poetsen, toch dat praatje en noem maar op maken. En ik vrees ervoor dat we ook op die categorie nog eens gaan korten. Daarvoor stel ik. Met name worden deze mensen nooit door de thuiszorg bereikt.
Maar het doel is toch net, op het moment dat er geen netwerk is, dat die mensen toch geholpen worden? Of bestrijdt u dat?
Maar ik zie de bezuinigingsopdracht daarachter, die zich ook een mooie woorden kan laten vertalen. Dat is het probleem. En ik voorzie, en dat vond ik een foute opmerking, nee, niet een foute opmerking, als je gaat zeggen, en vanuit de participatiewet gaan we mensen met drang en dwang toeleiden tot vrijwilligerswerk, voorzie ik ongelukken.
Maar had u nou nog vragen?
Nee, je kunt dat natuurlijk politiek altijd vertalen in een vraag, maar één, hoe zit dat met die eigen bijdragers? Dat was die vraag was al gesteld. Twee, als ik u dat vertel dat er bij ISD Bol ruimte komt, heb je dan nog wel uitvoeringskosten daar? Drie, kunt u zich voorstellen wat ik zeg, dat ISD Bol geen rekening houdt met dat individuele van die chronisch handicap, wat meer meetelt, ook financieel op meerdere leefgebieden, dan alleen zoveel spaargeld heb je en zoveel inkomen heb je. En dan rondom zorgen die wij, herkenden die ook, en waar kunnen we dan waarborgen dat we niet doorschieten in creatief en afwijzen, maar toch ook zoals thuiszorg voor dat soort mensen kunnen handhaven. En altijd weer proberen toe te leiden naar voorzieningen die gewoon goed zijn in Brunsum, als bij ouderen werk.
Ja. Laat ik met dat laatste punt beginnen. Kijk, een van de dingen die mijzelf dwars zit, is dat als de GGD onderzoek doet naar een heleboel, zeg maar, gezondheidseffecten en ook naar de psychische gezondheid, dat je dan ziet dat er in Brunsum onder ouderen eenzaamheid voorkomt. En ik ken de percentage niet in mijn hoofd, maar dat ergens tussen 10% en 15% van de ouderen in Brunsum in ernstige mate of van enige mate tot ernstige mate eenzaam zijn. En dat is denk ik iets, ja, dat snap je, je zou willen dat dat 0% is. En je zou willen dat je iedereen kon bereiken om uit die eenzaamheid te halen. En ik vind dat wij als gemeente ook moeten investeren in bijvoorbeeld CMW, in ouderenwelzijn. Maar ook wat u zegt als het gaat over de hulp bij het huishouden. Wij zijn als college, want u weet ook daar vindt een rijksbezuiniging op plaats, die is heel erg fors. Die loopt op tot 40%. Wij doen als gemeente ons stinkende best om te kijken hoe wij zo goed mogelijk die voorziening in stand kunnen houden, ondanks dat wij 40% korting krijgen. Ik hoop u daar binnen nu en een week of twee over te kunnen informeren hoe we dat gaan doen. We hebben, dat heeft u misschien ook in de media gezien, dat er via het kabinet, de zogenaamde HHT, zeg maar de huishoudelijke hulptoeslag of toelage, dat je extra middelen kan krijgen. Nou, wij waren ook bij de gemeente die in het kader van de versnelling eigenlijk als eerste hebben ingediend in de hoop dat wij zo extra middelen kunnen krijgen, juist om zo'n voorziening voor onze inwoners in stand te houden, omdat die waardevol is, onder andere omdat er ouderen zijn voor wie de thuishulp zeg maar nog het enige contact is met, laat ik maar even zeggen, met de buitenwereld. Dan ISD-Bol en die regeling. Kijk, die regeling, die, snap je, op het moment dat we het hadden uitgewerkt en we wisten het precies, dan kon ik hier en nu zeggen, het komt er precies zo en zo uit te zien, maar dat hebben wij op dit moment nog niet. Dus uw raad zal zeg maar, de richting moeten aangeven en dan gaan wij dat uitwerken in een regeling. Als wij daarover nadenken hoe we dat willen gaan doen, dan is het idee dat op het moment, en dat heb ik net ook gezegd, dat jij kan aantonen dat jij jouw eigen risico, hè, dat bij jou in de zorgverzekeringswet geldt, dat je jouw eigen risico bijvoorbeeld 2 jaar lang opmaakt, uitput, dat jij daarmee, als je dat kan aantonen, dat jij recht krijgt op een financiële vergoeding. En het voordeel daarvan is dat ook kosten zijn die mensen ook feitelijk gemaakt hebben. Hè, want uit dat overzicht blijkt gewoon dat je het eigen risico zelf hebt moeten betalen. En het andere voordeel is dat mensen niet een hele hoop papieren en paparazzi hoeven op te sturen. Die hoeven alleen maar dat velletje dan te sturen. En dan weten wij, nou die zit in de doelgroep en die heeft die kosten gemaakt, nou dan krijgt die geld. Dus die regeling is relatief eenvoudig, waardoor de uitvoeringskosten, ja die zijn er, maar toch ook beperkt kunnen zijn. Op het moment dat wij zeggen, ja maar je moet als ISD-Bol ook nog naar dit kijken en naar dat en naar zus en naar zo, dat kan. Maar dan wordt ook de handeling groter. Snap je, dan zullen zij meer moeten doen en dan komen er meer uitvoeringskosten. En collega Hugo Jans en ikzelf zullen ook met ISD-Bol heel goed het gesprek voeren van, snap je, welke uitvoeringskosten zijn nodig en wat niet nodig is, daar gaan we ook niet voor betalen. Laten we dat zo makkelijk mogelijk inregelen. Maar zij zullen kosten moeten maken. Maar op het moment dat je het via de WM of anderszins, maak je die kosten ook. Dan stipt u Mondriaan aan. Kijk, we hebben twee voorzieningen van Mondriaan en Brunssum. Eén is op de Prins Hendriklaan, dat is de inloop GGZ. Daarvan heeft Mondriaan ook tegen de gemeente gezegd, nou wij kunnen ons er alles bij voorstellen als je die inloop, als je die zeg maar niet even sectoraal inregelt, die is nu alleen maar voor de GGZ, maar als je die inloop zeg maar inbed in de Brunssumse structuur. Dus bijvoorbeeld bij wijksteunpunt of in de Brikkenhof op een aantal plekken zou die GGZ mensen ook gewoon terecht moeten kunnen. Dat heeft het voordeel dat je ze niet meer als aparte doelgroep even wegorganiseert, zeg maar even heel misschien oneerbiedig, maar dat je die onderdeel uitmaken gewoon van de gewone structuur. Nou, daarvan heeft CMW gezegd, we hebben de expertise om dat op een goede manier te kunnen en we zijn in overleg met CMW om dat goed te laten landen. Daar zit denk ik tussen de gemeente, CMW en Mondriaan in de kern geen verschil van inzicht in. De andere voorziening is hier op de Raadhuisstraat, zeg maar bij in het voormalige SNS-gebouw, daar zit ook een vakteam en daar is ook een soort van inloop, maar daar komen cliënten die ook in behandeling zijn. En zeg maar, bij die doelgroep, daar hebben wij als college ook niet de ambitie om dat los te gaan weken van Mondriaan, omdat dat juist klanten zijn die ja, ook een wat zwaardere zorgvraag hebben, want zij zijn ook immers in behandeling bij Mondriaan. Het is wel zo dat ons college ook met Mondriaan moet onderhandelen van het is prima om die voorziening in stand te houden, maar wat gaan wij daar dan voor betalen en wat krijgen wij terug? En ook daarover vindt op dit moment zeg maar, de afstemming plaats, maar beleidsmatig moet je dus zeg maar, de splitsing maken tussen die inloop GGZ Prins Hendriklaan, die gaan wij lokaal inregelen en hier op de Raadhuisstraat dat blijft Mondriaan gewoon leveren, alleen de condities waaronder, daar vinden nog afspraken over plaats. Ja, en die eigen bijdrage, volgens mij Nederlands kampioen inzicht eigen bijdrage systematiek in Nederland is Ronald Jansen en die zit gelukkig naast me, dus die kan u daar alles over vertellen.
Ja, niet over waar je een eigen bijdrage over wil heffen, want dat bepaalt de politiek. Op het moment, als je dus een eigen bijdrage gaat opleggen, heb je nu de mogelijkheid om te schipperen tussen 0 en 15% van een x-bedrag. We hebben 4 categorieën. Ongehuwd onder de 65, gehuwd 65, onder 65 en beide categorieën boven de 65. Aan de hand van een verzamelinkomen, 2 jaar liggend, dus nu is het 2,14, men kijkt naar 2,12. Tenzij je dat afwijkt, dan kun je een verzoek bieden om voor een ander verzamelinkomen in aanmerking te komen. Daar wordt de eigen bijdrage op bepaald. Daar kunnen wij, je kunt zeggen tussen 0 en 15% wil je het doen. Dan kun je zeggen ja, 0 of 15 of 8, dat bepaal je zelf. Maar voor de rest heb je daarin die grenzen liggen vast. Dat is een modelbesluit waar wij ons op moeten gaan houden. Alleen het leuke wordt nu, naar de toekomst toe, en dan wordt het technisch. We hebben dus een eigen bijdrage op grond van de WMO, maar we krijgen ook mensen over vanuit de jeugdwet, voor zover er een eigen bijdrage is, want dat was de oude bijdrage, die gaat dus ook niet door het CRK geïnd worden, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar mensen met de AWBZ die bij ons overkomen, dan krijg je een hele rare situatie. Als jij dus vroeger begeleiding had, dan was de eigen bijdrageberekening anders dan bij de WMO. Nu is de vraag, en daar hebben wij met het ministerie over gesproken, en ze kunnen die vraag niet beantwoorden, wat betekent dit voor mensen die overgangsrecht hebben? Vallen die onder onze berekeningssystematiek of blijven die onder de oude, omdat die gunstiger is? En zo ja, als dat is, dan krijg je het volgende fenomeen. Je betaalt altijd maar 1 maximale eigen bijdrage, dan heb je 20 voorzieningen. Uiteindelijk kijk je aan de hand van een verzamelinkomen wat je hebt, zeggen ze bijvoorbeeld, je moet 43 euro per 4 weken gaan betalen. Als je dat bij ons op de WMO betaalt, en vervolgens krijg je begeleiding, maakt het allemaal niks uit. Maar gevallen die net tussen die bedragen schipperen, daar is even de vraag wat dan gaat gebeuren. Welke eigen bijdrage systematiek gaat met name voor 2015 gelden? Dat is eigenlijk het verhaal van de eigen bijdrage. Dus op zich, het CRK voert dat voor ons uit. Wij kunnen het enige wat wij kunnen als gemeente, wij moeten voor december de parameters aangeven. Die parameters staan nu in onze beleidsregels. Die worden vastgesteld door het college. Die beleidsregels die moeten wij aanpassen, zowel voor oud als nieuw. Want je krijgt natuurlijk daar de klanten binnen de WMO, die gewoon onder de nieuwe WMO, WMO-klanten blijven met oude rechten. Dus daar zeg je van tegen het CRK, die mensen moet je de eigen bijdrage blijven berekenen zoals je het altijd hebt gedaan. En voor nieuwe klanten kunnen we zelf inrichten. En dan komt het om het nog makkelijker te maken om het naar de mensen uit te leggen. En voor overgangsklanten geldt weer het regime onder de AWBZ. Dus wij moeten dadelijk die mensen, als die eigen bijdrageberekening komt, maar ook daar hebben wij 2 mensen voor klaarstaan, hebben gezegd, kom maar langs, wij gaan het jullie uitleggen, we gaan het narekenen, want anders komt hier niemand meer uit. Dus het is enerzijds, als gemeente heb je dan vrij weinig mogelijkheden in buiten die 0 en 15%. Anderzijds, de berekening van inkomens doet het CRK. Wij kunnen proefberekeningen maken, maar daar zit een gevaar aan. Want als je mensen vraagt, wij maken nu een proefberekening, uiteindelijk na 3 maanden staan ze op de stoep en zeggen ze, die berekening klopt, je betaalt 20 euro meer. Dan ga je goed kijken en hebben ze vergeten de Belgische rente op te geven. Want men is niet bewust om die 1 keer per 3 maanden krijgen, oh ja, die ben ik vergeten. Of men heeft vermogen wat men over het hoofd heeft gezien. Dus wij zijn daar een intermediair tussen. Maar het verhaal van eigen bijdrage, ja, daar kun je weinig in schuiven. Dan heb je weinig ruimte in als gemeente. Die bandbreedte is tussen 0 en 15%.
Meneer Peters was het eerste. En dan mevrouw Groene en dan de...
Handhaven jullie wel die 4 weken cyclus of gaan jullie dan gewoon een maand?
Ja, dat zijn 2 vragen. Kijk, het was de bedoeling dat de eigen bijdrage per maand zou worden gaan berekend. Dat hebben ze niet gehaald. Dus als je dan even de vraag denkt, dat gaat met als je dan even over PGB per 4 weken of per maand. Nee, we gaan per maand betalen, omdat de Sociale Verzekeringsbank dat voor ons overneemt. Dus wij moeten per maand betalen. En het vervelende is voor die mensen, ze blijven hun eigen bijdrage per 4 weken krijgen. Dus ook daarin, maar dat is onze wet al net gezegd, ik ben iemand klaarstaan, want mensen krijgen daar de discussie. Ik snap het niet, ik heb de hulp 200 euro betaald en ook maar 160 euro in rekening gebracht. Dus omdat je dadelijk, ja, het verschil tussen 13 vierwekelijkse periode en 12 maandelijkse betalingen, ja, dat gaat gebeuren. Maar we hadden gehoopt dat ze die systematiek op 1 januari per maand hadden omgezet, maar het CRK is dat niet gelukt.
Ja.
Pardon?
Ja, ik was aan het beurt.
Oh ja, sorry. Ja, ik zie dat het erger
bewegen. Nee, maar begrijp ik nu goed, dus dat het nog steeds wettelijk verplicht is om eigen bijdrage te heffen?
Dat is een andere vraag. Ik leg de systematiek uit, politiek. Ja. Eigen bijdrage kun je wel niet heffen, dat is een keuze die de raad maakt.
Oké, okay,
dank u wel. Dus rolstoel zal wel bijkomen, daar zijn ze ook al van teruggekomen nu. Maar in feite bepaal je zelf, als wij zeggen van wij treffen geen eigen bijdrage, voor de uitvoering prima. Hebben een stuk makkelijker, maar de keuze, ja, de keuze aan jullie. Je moet denken, wij krijgen een eigen bijdrage op de WMO, krijgen wij rond de 800.000 euro per jaar terug op hulp bij het huishouden en de scootmobiel. Maar de keuze moet je maken.
Maar dat betekent, maar kijk, even in de scherpte, op het moment dat je als raad zegt, nou, wij gaan geen eigen bijdrage heffen, dat betekent dat je dan ook, zeg maar, alternatieve bezuinigingen moet presenteren ter hoogte van ongeveer 800.000 euro. Daar kunnen we het dan over hebben.
Misschien een toelichting even, want we hebben het over eigen bijdrage op maatwerkvoorzieningen. Maar dan gaat ook wel eens fenomeen in het land rond dat je nog eigen bijdrages kan betalen op algemene voorzieningen. Dat is een wezenlijk verschil, want dat kun je als gemeente zelf bepalen. Maar dat is een andere eigen bijdrage, die neemt het CLK ook niet mee. Maar dat is wel een woordspeling verschil. Mensen moeten bijvoorbeeld zelf worden zeggen, als je met een taxibusje rijdt, dan betaal je personen even uit het hoofd 59 cent. Dat is of 65, dat is een andere bijdrage als die je verschuldigd bent op grond van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, je scootmobiel en de woningaanpassing. Maar in de volksmond, mensen zien het als een eigen bijdrage. En ja, het is heel moeilijk om mensen continu uit te leggen waar dat nu zit.
Meneer Espaar.
Om een tweede ronde te voorkomen dat ik gewoon snap, wat verandert er met deze stukken qua eigen bijdrage voor de mensen zoals ze er nu zitten ten opzichte van het verleden? En de tweede vraag, u zei 0 of 15%, hè? Dat is ingrijpend. Wat is het precieze voorstel?
Alle gemeentes pakken gewoon 15%. Dan zijn er 385 die gewoon de standaard verhaal zoals je het krijgt aangeleverd door de NZA lezen we in. Als je kijkt naar het tweede verhaal, wat verandert voor de mensen? In principe niets. Met nadruk alleen, waar jullie al de hele avond over gehad hebben. Nu krijgt men op de eigen bijdrage tot en met december een korting op de WTCG. Dus als je bijvoorbeeld voor een verzamelde inkomen zeg 100 euro moet betalen, dan krijg je daar een WTCG-korting vanaf van 33%. Dat betekent dat je 67 euro betaalt. Vanaf januari ga je 100 euro betalen en dat wordt door het CLK aan de mensen gecommuniceerd. Wij gaan dat ook nog vertellen in onze brief. Alleen moet je dat mensen goed uitleggen, want het is een landelijke beslissing, maar wij worden ermee geconfronteerd, want mensen staan massaal, daar ben ik van overtuigd, in februari aan onze loket en zeggen, ik snap het niet, die korting krijg ik niet meer. Dus wij willen dat in de beschikking gaan aangeven, ook in de algemene informatie, maar ik weet niet of mensen exact zien dat bedrag wat bij iedere maand wat ik minder betaal, want die zien gewoon, ik betaal 67 euro, en dan zien die 33 euro, zien de meeste mensen niet, want ze denken, ik moet 67 euro betalen, gaan de banken betalen dat netjes. Maar dat, ja, dus in principe, qua opleggen eigen bijdrage niets, alleen die WTCG-korting vervalt, maar goed.
Pak, ben u klaar met de...
Ja, sorry, dat AWBZ verhaal van Heerlen in de krant. AWBZ, nee wacht, Heerlen sluit met alle zorgaanbieders, dat was nieuws deze winter, maar er stond bij, Bronsum doet dat niet. Als me dat kort uitgelegd kan worden, waarom wij dat dan niet of wel doen. En tweede, denk dat de BMO-raad, die zijn al weg. Maar goed, dat is iets, daar kun je ook verder, die hebben goed werk geleverd, we hebben die stukken gelezen. Maar goed, dat moeten we maar het presidium doen, want ja, die mensen zijn weg en zaten hier. Maar dat is iets voor het presidium. Maar even nog naar het AWBZ, Heerlen stond deze week uitgebreid in de krant, die hadden met iedereen in de BMO de bestaande aanbieders contract gesloten, zodat mensen niet in de kou kwamen te staan en dezelfde hulpverlener of goede nieuwe dienstverlener zouden houden. En er stond er niet voorbij, een klein reetje, en Brunsum doet dat niet. Als u me dat dan uitlegt, dat ik dat probeer.
Volgens mij stond er nog Brunsum kiest ervoor om de handen vrij te houden of zoiets. Was ik het ook niet eens, maar... kijk, we hebben overgangsrecht in 2015. Dus dat betekent dat iemand die nu een indicatie heeft voor de 4 dagdelen begeleiding, die behoudt zijn rechten op 4 dagdelen begeleiding ook in het jaar 2015. En alle gemeenten in Parkstad, met uitzondering van Kerkrade, hebben gezamenlijk met alle zorgaanbieders in Parkstad contracten gesloten die dat overgangsrecht in 2015 waarborgen. En volgens mij hebben wij afgelopen week zijn die contracten ook, die hebben zeg maar bij Heerlen gelegen, daar zijn de zorgaanbieders, daar is van tevoren afstemming over, heeft daar over plaatsgevonden, die zijn langsgegaan, die hebben die contracten getekend. Dus daarmee is voor Parkstad, en voor Kerkrade kan ik dat even niet overzien, die hebben hun eigen traject gehad, is voor het jaar 2015 de zorg gegarandeerd. Maar, voor ons ook. voor ons ook. Dus daar is Brunsum niet anders dan Heerlen. We hebben daar precies dezelfde afspraken. Maar er komen ook nieuwe cliënten. Er zijn ook mensen die zitten nu niet in zorg en die kunnen zich vanaf 1 januari gaan melden. Of er zijn mensen die hebben nu een indicatie en die indicatie loopt tot april 2015 en dan loopt die af. En vanaf dat moment geldt zeg maar, het nieuwe regime. En Heerlen kiest ervoor om, en ik weet dat niet precies, maar die kiezen ervoor om ook in het jaar 2016 zeg maar, contracten met alle zorgaanbieders te sluiten. Zodat ook zeg maar, in 2016 ja, mensen die nieuwe klanten of herindicatieklanten dan een keuze kunnen maken tussen het totale palet aan aanbieders dat zij gecontracteerd hebben. Dat gaat onze gemeente niet doen. Dus wij gaan niet voor de nieuwe instroom, voor de nieuwe cliënten, die krijgen niet de mogelijkheid om dadelijk te kiezen tussen de 43 of 45 aanbieders van begeleiding die er nu zijn. Wij gaan zeggen, wij gaan dat met minder partners gaan wij contracten sluiten en we hebben vandaag als college een besluit genomen om daar een aanbesteding voor te gaan starten en dat gaat leiden tot een aantal overeenkomsten, maar dat worden niet 45 contracten. Dat is één verschil. En een ander verschil is dat wij in het kader van de aanbesteding denk ik wat meer dan bijvoorbeeld de gemeente Heerlen gaan aanbesteden op basis van het resultaat dat je wil bereiken. En wij gaan dus niet zeggen, wij zoeken een partij die 6 dagdelen begeleiding kan leveren, of die product X of product Y kan leveren, want daar gaat het ons niet om. Het gaat erom dat wij een resultaat willen halen. Dus de manier waarop de aanbesteding ook inhoudelijk vormgegeven wordt, die is wat anders in Brunsum dan in Heerlen. En daarom hebben wij ook gezegd, nou, wij kiezen daar een eigen traject voor. Maar voor het overgangsjaar 2015 is dezelfde zorg gegarandeerd in Brunsum als in Heerlen.
En dat die aanbesteding durig gaat worden?
Wat?
Nou,
we hebben vandaag het besluit genomen voor die aanbesteding die loopt. Want wij zullen ook voor de nieuwe instroom en voor de herindicaties ook ja, partijen moeten contracteren die vanaf 1 januari 2015 gereed zijn om de nieuwe instroom te waarborgen.
Misschien even ter verduidelijking, het overgangsrecht. Het betekent gewoon dat wij als gemeente de opdracht krijgen om iedereen die nu onder de AWZ begeleiding krijgt, om die over te nemen voor de WMO. En het kan zoals onze wet al zegt, iemand wat indicatie van afgelopen 1 april, die gaan wij 2 maanden voorafgaan aan de indicatie gaan benaderen. Mensen hoeven niet zelf aan te kloppen. Wij weten wie het zijn, we gaan die mensen opzoeken. Maar er is ook een hele groep, uit zover de cijfers niet betrouwbaar zijn, die gewoon indicatie hebben tot 2016 en vele maanden verder. Die gaan wij in de tweede helft van 2015 opzoeken en aangeven. Vanaf 1 januari 2016 is het overgangsrecht voorbij en dan krijg je een indicatie gebaseerd op het nieuwe gemeentelijke beleid.
Dat was het pak. Ik heb even een vraag. Meneer Stoffers zit hier nog te wachten. Zijn er nog vragen aan hem? Anders dan wil ik hem ook wat toestemming geven om te gaan. Er is nog één vraag. Als je goed vindt, dan stellen we die en dan kunnen we even verder vandaag.
Ik ben wel heel blij dat hij gebleven was.
Een kwartiertje vrijheden.
Ik lees op bladzijde 50 dat de CMW ook vervoer regelt in Landgraaf. Maar ik zou niet weten wat voor vervoer. Dus ik wil graag weten welk vervoer in Landgraaf geregeld worden, CMW.
Nou, we zijn inderdaad door de gemeente Landgraaf benaderd om ook wijkbelbus op te gaan zetten. Maar daar zijn we nog steeds over in gesprek, dus dat is niet eens concreet.
Er zijn verder geen vragen meer aan het CMW. Nee? Dan mag ik namens u dan zeggen, meneer Stoffert, hartelijk bedankt voor zijn bijdrage, zodat hij in elk geval voor de rest van de avond is geëxcuseerd is. Dan gaan wij verder met de commissie. Dan ben ik niet bij de VVD.
Dat zijn er 12 minuten ongeveer.
Ja goed, het is niet anders. De commissie heeft zijn tijd genomen.
Onze vragen zijn ook wel betreffende die chronische zieken, is dat uitgebreid zojuist aan het licht gekomen en ook doorgenomen. Ik heb alleen nog een punt dat ik in het stuk tegenaan liep, ook van de eenzame ouderen, wat meneer Lespois aangaf, en ook dan niet zorg en beeld ouderen, dat daar echt wel natuurlijk ook het nieuwe beleidstuk daar echt even aandacht voor moet blijven, want dat is wel een puntje dat ik zeg van, dat is niet helemaal uitgelegd in het stuk. Maar dat was het zover. We komen terug op in de raad verder. Dank u wel.
Wil de wethouder daar nog een reactie op geven?
Meneer Janssen, was ook even mijn andere vraag. Ik heb even gemist of het een opmerking of een vraag was.
Het ging erom aandacht te vragen voor de...
Niet zorg in beeld.
Ja.
En de eenzame ouder is eigenlijk één doelgroep. En dat was niet echt helemaal nadrukkelijk uitgelegd, zoals meneer Laspaar ook aangaf, om daar even nog wat meer op in te gaan zoomen in het toekomstbeleid.
Nee, maar daar hebben we zeker aandacht voor.
Oké, dat was een heel kort duidelijk antwoord. Dan zijn we bij de SP.
Ja, even kijken. Nou, meneer Spraar is mij even al voor geweest in die zin inderdaad dat mij ook te oren was gekomen dat de gemeente Brunsum inderdaad ervoor heeft gekozen om zeg maar na de transformatiefase er al uit te stappen. Maakt u zich dan geen zorgen...
De transitiefase, hè? Niet na de transformatiefase, dat is onjuist.
In ieder geval toch, u stapt zeg maar uit de transformatiefase, dus na de overgang. Maar goed.
Maar de overgang, die noemen ze juist de transitiefase. Dat...
Oh, sorry. Dan heb ik het verkeerd gezegd. Nou goed, in ieder geval, we weten waar we het over hebben, denk ik. Maar is het niet zo dat u zich dan geen zorgen maakt om de mensen die dan straks zeg maar niet een specifieke zorgaanbod nodig hebben, maar dan daar geen gebruik van kunnen maken?
Ja, u vraagt veronderstelt dat wij... zeg maar een bepaald aanbod zouden moeten hebben dat we niet gaan contracteren. En die veronderstelling die deel ik niet.
Dus u bedoelt dat op dit moment alle zorgaanbieders die er nu zijn nog steeds blijven bestaan, ook in 2016?
Nee, dat zeg ik niet, nee.
Wat zegt u dan?
Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om nieuwe cliënten of cliënten van wie een herindicatiemoment zich aandient, om die passende ondersteuning te bieden. En ik zeg u dat wij een aanbestedingsprocedure zijn gestart die ons in staat gaat stellen om die passende ondersteuning te kunnen bieden. Dat is wat ik u zeg.
Ja, maar dan begrijp ik het misschien niet goed, maar dan is het toch zo, kijk, jullie kiezen ervoor om de huidige zorgaanbieders te behouden, hè, en u zegt een vijftigtal zorginstanties, gemeente Brunsum kiest daar niet voor. Die stapt zeg maar uit een aantal contracten, of in ieder geval, ze gaan in ieder geval die contracten niet aan.
Ja, niet met z'n allemaal, dat klopt.
Ja. Nee, maar dat is wat ik graag van u wil weten. Ja. Ja. Dus dan blijft mijn vraag toch bestaan. Van, kijk, maakt u zich dan geen zorgen om het feit dat er toch mensen zijn die op dit moment gebruik maken van bepaalde zorg. En dan in 2016, zeg maar, daar geen gebruik meer van kunnen maken. Of in ieder geval de mensen die in ieder geval de nieuwe cliënten die dat nodig zouden hebben. Ja, dat bedoel ik. Het is al laat.
Nee, kijk, ik denk dat het verschil dat we moeten maken is, je hebt bepaalde expertise nodig om mensen met een ondersteuningsvraag te kunnen helpen. En wij gaan ervoor zorgen dat de expertise die wij nodig hebben, dat we die gecontracteerd hebben. Alleen dat wil niet zeggen dat dat per se moet bij alle aanbieders die nu actief zijn. Dat hoeft niet. Dat kan wel, maar dat hoeft niet.
Ja, maar dat is dan net, dat bepaalt dus de gemeente nu. Dat bepaalt dus nu het college. Maar wie zegt dan dat er niet een aantal mensen bij
zijn? Dat is niet helemaal juist. Want we hebben in januari van dit jaar is er een integraal sociaal beleidskader. En een van de dingen die daarin stond is dat we als gemeente zeg maar, het aantal partners in het veld wat willen beperken. Dat wij niet op voorhand zeggen, nou, wij hebben nu 40 aanbieders en het is van ons een beleidsdoel om ook 40 aanbieders te behouden. Wij gaan proberen met minder partijen contracten te sluiten. En daar heeft de raad toestemming op gegeven en dat is ook nu uitgewerkt in dat beleidsplan. Dus, en dat de gemeente dat bepaalt, ja, dat is nogal wie dus, want de gemeente is verantwoordelijk voor de wet.
Ja, goed, maar er zijn wel keuzes die je daarin maakt. En dat verschil is toch wel duidelijk dan, vind ik.
Ja, maar dat is ook een verschil.
Ja. En de consequenties, die merken we dan pas later voor de mensen zelf. Dat bedoel ik. En daar maak ik me zorgen om.
Nou ja, kijk. Ik vind het wel goed om dat punt wat verder uit te diepen. Mm-hmm. Kijk, het feit, zeg maar, dat Brunsum kiest voor een aanbesteding op basis van resultaten en misschien wat minder op basis van producten, daar heb ik juist van een heleboel partners, en ook partners zoals die hier vanavond aan tafel hebben gezeten, en partners die vertegenwoordigd zijn in het sociaal domein, die hebben aan gemeente aangegeven, wij zouden heel graag zien dat wij op basis van vertrouwen naar elkaar kunnen gaan samenwerken. En bij vertrouwen past niet dat je van tevoren precies gaat definiëren wat de producten zijn die wij moeten leveren. Geef ons ook de ruimte om in overleg met de cliënt te kunnen komen tot een goed ondersteuningsargument. En we hebben veel liever dat wij afgerekend worden op een resultaat dat we moeten bereiken dan op voorzieningen die we moeten leveren. En die signalen, die heeft onze gemeente heel erg ter harte genomen en daar hebben we in onze aanbesteding ook recht aan willen doen. En bij andere gemeenten, die hebben daar wat andere keuzes in gemaakt. En nou ja, snap je, dat moet prima kunnen. En de keuze om met minder, zeg maar, om minder aanbieders te contracteren, is ook een keuze voor minder bureaucratie. Want op het moment dat wij 45 aanbieders hebben, dan betekent dat ook dat we 45 keer contracten moeten beheren. Dan betekent dat ook dat als het bijvoorbeeld gaat over de aanhaking van partners met het sociaal team Brunsum, ja, dan moet je met 45 partners afspraken maken tussen 45 partners en het sociaal team Brunsum. Je moet met 45 partners moet je afspraken maken over hoe die aangehaakt worden bij de woningwels- en zorgteams. Je moet met 45 partners afspraken maken over hoe je de eerste lijn gaat versterken. En dat is heel erg ingewikkeld en bureaucratisch. En daarvan zeggen we, ja, dat vinden we eigenlijk zonde zorggeld. Dus die keuze, die maken wij anders. En ik heb niet, of ik uit het college en de gemeente heeft niet de wijsheid in pacht dat wij nu al weten, het een is beter dan het ander. Dat gaat de tijd uitwijzen, maar wij staan wel achter de keuzes die wij hebben gemaakt.
Nee,
en dat die anders zijn dan Heerlen, ja, dat kan, maar daarom is Brunsum en Heerlen Heerlen.
Nee,
en ik snap dat u of de SP wil dat dat allemaal wordt heringedeeld tot één grote gemeente. Die agenda ken ik ook, maar ja, wij zitten hier nu vooral voor Brunsum.
Dat zijn uw woorden. Maar
dat is het standpunt ook van die partij, toch?
Wat is het standpunt van onze partij?
Dat alles geherindeeld moet worden tot één grote gemeente Heerlen.
Ja, goed, daar heb ik het niet over. Ik heb het nu over de belangen van de mensen, voor de burger en voor de zorg. Hè?
Nee,
dus, en dat ik af en toe wel eens extra informatie krijg van andere gemeentes, daar is niks mis mee. Dat heeft u zelf natuurlijk, maakt u ook gebruik van.
Nee, dat is ook. Alleen, snap je, ik ben niet de wethouder van Heerlen. Wij maken onze eigen keuzes en dan kunnen wij hier met elkaar over debatteren. Dan kun je van zeggen wat u vindt, maar snap je, ik proef een beetje bij u van, ja, dat Heerlen de norm is, maar dat is voor mij niet de norm. Snap je, de norm is wat wij er zelf van vinden.
Nou nee, de norm voor ons is nog steeds het uitgangspunt van de SP. En dat is zorg voor de mensen. Dus.
Dat, die zorg voor die mensen, die staan bij ons hoog in het vaandel. Dan geven we allemaal die paar.
Dat is wel duidelijk, maar heeft u nog andere vragen dan
ja,
deze?
Zeker. Helaas voor jullie. Nou ja, goed, ik had inderdaad ook nog een opmerking over het addendum op de beslispunten. Waarin staat dat, dat er een bewijslast moet aangedragen worden. En dus de cliënt moet eerst een bewijslast neerleggen voordat hij zeg maar recht kan krijgen op algemene voorzieningen. Ja.
Graag even een concrete pagina, want ik ken niet alle beslispunten.
Scherm 11-12. Even kijken, er zijn de beslispunten en dan staat er boven één gezin, één regisseur, één plan. En dan staat er onder het kopje algemene en maatwerkvoorzieningen. En dan staat erbij punt 1. De gemeente zal daarom voorwaarden stellen wat er in het voorliggende veld ondernomen moet zijn voordat er een maatwerkvoorziening wordt ingezet. De bewijslast ligt hiervoor bij de zorgvrager. Ja, dus ik ga ervan uit dat een cliënt dan een bewijslast moet invoeren wat hij dus niet kan bewijzen. Dat lijkt me best wel lastig.
Ik snap uw vraag niet.
Nou, de cliënt moet eerst aantonen dat hij zeg maar niet gebruik kan maken van zijn omgeving of andere voorzieningen voordat hij in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening van de gemeente. Maar hoe moet hij dat bewijzen?
Ja, kijk, dat maakt onderdeel uit van die onderzoeksfase. Kijk, wat hier staat is dat het dus niet zo is dat je bij de gemeente aanklopt en je automatisch een maatwerkvoorziening krijgt. Wij gaan ervan uit dat je in eerste instantie kijkt wat kan iemand zelf, wat kan vanuit het netwerk, wat is aan algemene voorzieningen beschikbaar waar je gebruik van zou kunnen maken. En op het moment dat niet toereikend is, en dat blijkt ook dat niet toereikend is, nou, dan kom je in aanmerking voor maatwerkvoorziening. En in die onderzoeksfase wordt daar juist heel erg naar gekeken.
Ja, maar goed, ik geef maar even een voorbeeld. Iemand heeft geen buurvrouw of inderdaad een familielid die hem of haar kan ondersteunen. Hoe moet u dan aantonen dat die persoon er dan niet is?
Ik denk dat we even terug moeten naar het begin wat we gaan doen. Ik denk dat het verhaal is nu als wij gaan op dit moment, dan werk je deels gekanteld. Dat betekent dat wij ons verhaal afpellen aan de hand van bepaalde criteria om te komen tot het wel of niet toekennen van de voorziening. Als je naar een nieuwe manier van werken gaat kijken, dan ga je het over integraal werken hebben. Dat betekent dat wij eerst gaan kijken welke partijen handelen met die klant. Komt daar een Sona over de vloer? Is daar Mondriaan? Komt daar, is daar ALBZ? Dus wij kijken heel breed. Dus we gaan echt breed kijken van wat is er aan de hand. Door juist in dat netwerk van partners, en het zijn, er kunnen kinderen zijn, te gaan praten, maar ook niet meer meteen binnenkomen met het verhaal van we gaan eigenlijk de bal bij de klant leggen. En dat laten hem praten, laten hem een weergave geven van hoe hij zijn probleem ziet. En door het netwerk erbij te betrekken en door de partners erbij te betrekken, krijgen wij veel meer informatie. En als het zo is dat daar geen netwerk is, wat u net aangeeft, ja, dan is dat duidelijk. Als een voorbeeld in ieder geval, als er iemand is waar wij navraag doen en dan blijkt dat niemand zich met die mevrouw bemoeit en dat er geen partners zijn, dan is het heel legitiem als die mevrouw zegt, ik heb verder geen contact. Dat is net wat de heer Spaan net zei, maar dadelijk ook voor ons een opdracht. Die opdracht ging niet alleen in het kijken van, wat gaan we die maatwerk voorzien, maar ook een opdracht, en dat is breder, hoe kunnen wij voorkomen dat mensen juist in deze situatie terechtkomen. Dus als wij dadelijk in de slag zijn en wij erkennen bij bepaalde klanten dezelfde problematiek, dan zullen wij vanuit de uitvoering terug gaan naar de beleidsmedewerker en zeggen, jongens, het is goed om een bepaalde voorziening op te tuigen waar mensen gebruik van kunnen maken, want dan kun je mee voorkomen dat ze eerder of sneller een beroep moeten doen op een voorziening. Dus het is een samenspel van meerdere partners. Dus het verhaal van, wij gaan echt niet voor de deur liggen en kijken of ze bij de buurvrouw op bezoek gaat. Het is ervaringsleren. Kijk, wij willen dadelijk niet meer afrekenen op de klantenverenigingsonderzoek in de zin van een 8 of een 7. Nee, hoe ervaart de klant onze oplossing? En ik denk met name, hoe ervaart die klant dat? En dat is een andere kijk. Wij gaan ook vragen, als die aan de slag is, hoe even die ervaren. Dus die klant krijgt veel meer een prominente rol daarin. Dus dat netwerk komt echt wel in beeld. En het is niet middels methodes van u moet nu zeggen. Nee, wij gaan gewoon aan de slag. En het is ook niet één gesprek wat we voeren. Het zijn meerdere gesprekken. Kijk, en op een gegeven moment als wij vanuit het zelf horen, of als er niemand is, dan kijk ik me voor als er binnenkomt, dat we tegen die mensen zeggen, goed, we hebben overal navergang, u bent nergens bekend. Wat speelt er eigenlijk? Ik noem maar iets. Zo gaan we het afpellen. Dus eigen kracht, daar beginnen we gewoon mee, en zo pellen we het hele verhaal af, maar je kunt niet afzien van, we trekken het rijtje af. Nee, het is een totaalplaatje waar we naar kijken. Met name, ik wil benadrukken, dat is de kern van de WMO, ook met de nieuwe partners, het is integraal werken. Het is integraal werken. Het voorbeeld wat je net gaf, die klant die dan inderdaad misschien niet meer voor de zorgaanbieder kan kiezen, daar hebben wij de mogelijkheid, bijvoorbeeld je kunt kiezen voor PGB, en bij hoge uitzondering kun je ook een restcategorie inzeggen. Dat wil zeggen, als wij dat zo specifiek voor die klant vinden dat dat een oplossing is, dan kunnen we ook nog met één bepaalde partij een overeenkomst afsluiten dat wel wordt geleverd. Dat is het fenomeen maatwerk.
Oké, dank u. Even kijken, wat heb ik nog? Pep.
Inderdaad. Wat ik een beetje mis in het beleidsstuk is de koppeling tussen schuldhulpverlening en de maatwerkvoorzieningen. Ik denk dat dat ook vrij essentieel is.
Ik kan het aanbieden. Wij werken aan een Pilot West, en je net zelfs mee genomineerd.
Ja.
Daar zitten mensen van sociale dienst bij. Als dadelijk het probleem bij de klant, stel voor er is een probleem met een kind en er is een probleem met de man die niet mobiel is. Maar het eigenlijke probleem is de schuld die er is, waardoor mensen niet kunnen deelnemen aan bepaalde zaken. Dan is het onze taak niet om eerst dat ander op te lossen, maar wij gaan het oplossen in het kader van het schuldprobleem. Wij gaan dan met sociale diensten, die zitten in ons Pilot West, die betrekken waarbij, dat wordt dan de probleemeigenaar. De sociale dienst, middels de consulent zoals niet, krijgt dan de opdracht van ons als uitvoerder om te zorgen dat het schuldprobleem wordt getackeld. Uiteraard in samenwerking met het CMW.
Mm-hmm.
Maar en daarbij gaan we alle andere problematiek die we daarbij kunnen, gaan we daar alliëren. Dat gaan we proberen te ontleden in de zin van, is het probleem bij dat kind, wordt het ook mede veroorzaakt door de financiële situatie. En zo gaan we daarmee aan de slag. Dus schulden krijgen meer dan ooit nu voor ons een belangrijk verhaal. Want eerlijk gezegd, binnen de WMO, nu kunnen we er weinig mee buiten verwijzen. Dadelijk hebben we het over een integrale toegang. En dan is het eigenlijk onze taak om ook dat probleem mee aan de slag te gaan. En in ieder geval, wie het enige zin, één plan, één regisseur, zal dat prominent bovenaan staan. En wij moeten dan proberen een stabiele financiële situatie te ontwikkelen, waardoor je hoopt, waardoor je probeert te bereiken dat die problemen op het gebied van de AWBZ en op het gebied van de jeugd verlicht worden, zeker met minder voorzieningen kunnen worden opgelost. Dus we kijken gewoon naar het totale pakket.
Kijk, en zijn het loket schuldhulpverlening in Brunssum, dat zit bij CMW.
Mm-hmm.
En dan is CMW ook een partner die in een heleboel tafels op een heleboel momenten tegenkomt. Bij de woonwens- en zorgteams, in het sociaal team Brunssum, in het CEG, bij ZATS. Dus zeg maar via, op het moment dat er situaties of signalen komen van schulden, ja, dan is CMW ook meteen aangehaakt. En in het kader van één gezin, één plan, zullen die schuldensituaties, schuldenproblematiek, ook veel prominenter en, ja, een plek krijgen in de totale aanpak als dat speelt.
Oké. Goed, dat was het wat mij betreft. Dank u wel.
Dank u wel, we zijn bij de BCD aangekomen.
Korte vraag. Als ik het zo inschat, dan lijken mij de problemen van de WMO lijken me toch een stuk groter dan de problemen van de jeugdzorg. Of zie ik dat fout? Ja, nee, ik wil even de vraag aan de...
Wat maakt dat u dat vindt?
Laat ik het even anders stellen. Als ik dan ga ik naar de budgetten kijken, dan zie ik bijvoorbeeld dat bij de WMO, het is dan een budget van 6,6 miljoen. Terwijl de jeugdzorg toch een budget van 7,8 miljoen heeft. Als ik het zo inschat, dan zou ik zeggen van, ja, de WMO, dat is, daar liggen gigantisch meer problemen voor als invoering van de jeugdzorg. En toch zijn de budgetten voor de jeugdzorg een stuk hoger.
Ja.
Of zie ik dat verkeerd? Ik maak waarschijnlijk, is het een kronkel?
Nou ja, het zit niet alleen in budgetten, maar het zit er ook in hoeveel cliënten moet je voor die budgetten helpen. En dan kom ik op het punt dat we net bij de jeugd hebben, bij de kop hebben gehad. Ja, de exacte cliëntaantallen jeugd, die hebben we nog niet. Dus 7,8 miljoen, dat zegt niet zoveel als je niet precies weet wie je daarvoor moet gaan helpen. Kijk, en zowel voor de jeugd als voor de nieuwe WMO en de nieuwe taken. Ja, dat zijn nieuwe taken voor de gemeente. Dan kunnen wij niet terugvallen op, nou dat doen we al 10 jaar, dus we gaan dat varkentje even wassen. Dat is gewoon spannend.
Ja, ja,
en dat is...
Ja. Ja, dat zijn
natuurlijk precies. En bij jeugd zijn er bepaalde voorzieningen, ja, die kosten gewoon ontzettend veel geld. Dus ja, daar zit een heleboel verschillen, maar de onzekerheid die is bij beide groot. De kansen die er zijn, zijn ook bij beide groot. En we zullen moeten afwachten hoe dat in de praktijk gaat.
Dan de laatste vraag erop. We blijven nog met gescheiden budgetten werken. Of zegt u van straks, stel dat de jeugdzorg op een gegeven moment toch een plus heeft en terwijl de WMO dus gigantisch te min gaat, dat we toch kunnen schuiven met de budgetten. Aangezien we toch dadelijk zeggen van luister, we gaan met één problematiek werken als het ware. Hè? Dus waar zie ik dat verkeerd? Ik weet het.
Nou, we hebben bij de begroting, daar hebben wij gezegd, wij gaan ervan uit dat het budget jeugd dat wij krijgen, dus 7,8 miljoen in 2015, dat wij ook voor 7,8 miljoen geld gaan uitgeven aan jeugd. En het geld WMO 6,6 miljoen, dat wij ook 6,6 miljoen gaan uitgeven. Maar het voorstel in de dat in de begroting zit, is om in ieder geval per 1-1-15 zal dat dan zijn, een reserve sociaal domein in te stellen. En op het moment dat er geld overblijft bij jeugd, bij WMO of bij participatiewet, dat dat geld dan naar die reserve gaat. Zodat we daarmee in ieder geval, laat ik maar even zeggen, zorggeld ook veilig stellen om dat ook voor zorggeld te blijven gebruiken. En wij zullen een aantal spelregels moeten afspreken van hè, hoe ga je dan om met zeg maar, dat geld dat in die reserve komt. Hoe ga je ook om met geld dat nu nog in bestaande reserve zit. En daar zeggen wij voor, nou dat willen we graag met een goed voorstel aan u voorleggen. En dan komen we dan bij de perspectiefnota op terug voor de begroting 2016. Maar laten wij in ieder geval bij de begroting 2015 al ervoor zorgen dat wij een reserve hebben. Zodat gelden die hopelijk overblijven, want je kan beter zorgen dat je het geld overhoudt en dat je het allemaal tekort hebt. Dat je die gelden ook in die reserve ja, kunt allokeren, zodat dat ook voor het sociaal domein beschikbaar blijft.
Ik wil eigenlijk nog één toevoegen op het eerste budget. Ik denk dat het wel belangrijk is voor jullie om te weten. We hebben de cijfers binnen van de ABZ. We hebben gisteren een nieuwe update gekregen. Uit de eerste cijfers bleek bijvoorbeeld dat 30% voor Brunsum een indicatie had, maar het niet voor Zilverde. Dus de vraag is, dan heb je mensen die hebben al een 5 jaar die indicatie. Dus ja, de vraag is, waarom voor Zilverde die mensen niet? Uit onderzoek, we hebben een aantal mensen gebeld en gezegd, we hebben van u gegevens gekregen, klopt dat? Nou, 8 van de 10 gegevens kloppen niet. Dan heb je het over indicatiedatums, verkeerde PGB's, noem maar op. Dus, en het verhaal daarbij is, budgetair, wij zitten natuurlijk met overgangsrecht en van die 350 klanten die we over hebben, daar zitten er 300 van die gewoon het hele jaar 2015 recht hebben op hun oude indicatie. Daar kunnen wij gewoon absoluut niet op sturen, want die mensen hebben het recht, behouden dat recht en we zullen dat gewoon moeten verstrekken.
Goed, met die laatste opmerking over de laatste cijfers. Dit was de eerste ronde. Ik neem aan dat u geen behoefte heeft van een tweede ronde. Of iemand dan nog wel. Heeft nog iemand een vraag? De BBW Palmen en de Borger. Verder niemand dan eerst de Lijsborger vraag.
Bedankt, voorzitter. Ik had nog één aanvullende vraag. We hebben een paar keer gehad over eigen bijdrages, et cetera. Als we ja, volledig eigen bijdrage betaalden, dus kunnen we dat overzicht opsturen en dan krijgen ze een kleine vergoeding. Heb ik dat goed begrepen?
Ik bedoel een vergoeding in de zin van, het is eigenlijk omgedraaid. Wij verstrekken een voorziening als gemeente en klanten betalen daarop een eigen bijdrage. Alleen nu zeg je bijvoorbeeld, je moet per maand, per 4 weken 100 euro betalen. En daar krijg je vanuit de WTCG een korting op van 33 euro. Dan betaal je onder de streep maar 67. Vanaf 1 januari betaal je die 100 euro. Die zal dan 101 worden, maar dan betaal je gewoon die volledige 100 euro. En dat is de taak hoe wij met de WTCG, ja, hoe je dat op een of andere manier compenseert.
Oh, zo, ja. Dat is goed, bedankt.
Oké, BBW Rijksparmaat aan de vraag.
Ja, even inzoomen op die aanbesteding. U had het over dat resultaten aanbestedingstraject. Laat ik het maar zo noemen. Misschien is het een, ja, ik zeg hem toch wel, heeft hij een richtaantal hoeveel zorgaanbieders u wil contracteren? Of waar hangt dat van af? Even voor mijn beeld. Of is het er maar één die verschillende deelaspecten kan bestrijken? Of zitten jullie, weten jullie het nog niet? Ja, ik weet het niet.
Nou kijk, wij hebben dat bestek geaccordeerd. Alleen de aarzeling die u bij mij proeft ja. Is de aarzeling ja, dat een niet openbaar stuk is, omdat je niet wil, zeg maar, dat zeg maar, aan de start van een procedure ja, zeg maar, even gevoelige informatie ter beschikking komt. Maar ik zal, en dat kunnen we wat mij betreft als een toezegging noteren, dat ik u anders vertrouwelijk daarover informeer over die procedure.
Toezegging is dat er vertrouwelijke informatie gegeven kan worden over de aanbesteding. Ja?
En dan gaat het met name, want zo begrijp ik de vraag, over het aantal aanbieders dat in plaats van die aanbesteding.
Ja, WMO-zorg. Ja? Oké, dat wordt zo genoteerd. Verder heeft niemand meer een vraag? Goed, dan zijn we bij de laatste onderdeeltje van deze vergadering. Het voorstel voor het addendum, kan dat volgens u naar de raad? Ja, dat kan naar de raad. En de bedoeling is dat dat een B-studie is, daar kunnen ze zich in vinden. Oké, dan is dat besloten. Gaat gemeenteblad 2014 nummer 64 naar de raad.